Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio Signaal, beste luisteraars. Het is vandaag weer donderdag en dat betekent weer een heel uur radio van ons mooie radioprogramma. In de studio zijn twee gasten, Lida van der Weijden en Gaia Rodriguez Pereira. Zij is werkzaam bij de Bascule en Lydia is journaliste en coach. We gaan het straks na de muziek hebben over stotteren en over selectief mutisme. Selectief wat, hoor ik u denken? Luistert u maar naar de muziek. Ja, dat was good old Amy Winehouse met het nummer Addicted. Nou, we weten wel waar dat op slaat. Het is een nummer van haar album uit 2006 met de titel Back to Black. Vandaag hebben we het over problemen met praten. Lydia van der Weijden, ze had ooit last van stotteren. En nu helpt ze andere mensen door middel van neurolinguistisch programmeren. Wat dat is, dat hoort u straks. En Gaia Rodriguez Pereira van de organisatie De Bascule is ook in de studio. En zij vertelt over selectief mutisme. Dat is het niet kunnen praten van kinderen in bepaalde situaties. En de organisatie Bascule is een academie voor kinder- en jeugdpsychiatrie. En we hebben onze trouwe columnist van meet af aan betrokken bij de radio, Toon van der A, met zijn column Probleemplassen. Maar nu eerst naar Michiel voor agenda en mededelingen.
Agenda en mededelingen van donderdag 10 december 2020. Agenda. Optreden Fonoduo Huis de Pinto. Fonoduo treedt op met werk van hun favoriete componisten Albinis, Scriabin, Ramo en Manuel de Valla. Fonoduo bestaat uit O.D. Metzweiler en Julius Warszawski, beide op gitaar. Zondag 13 december zijn zij vanaf 11 uur te beluisteren op het podium voor talentvolle muzici van het Huis de Pinto. Dit in samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam. Het Huis de Pinto vindt u aan de Sint-Antoniebreestraat nummer 69. Entree bedraagt €7, voor vrienden is het gratis. Dialoogmiddag online met andere ogen. Tijdens de derde dialoogmiddag van de reeks Met andere ogen wordt ingegaan op de rol van bestuurders in het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen. Betere samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd is daarin cruciaal. In het gesprek gaat het om de gedeelde visie rondom ontwikkelkansen bij ieders bijdrage daaraan. Hoe zorgen we ervoor dat de ontwikkelkansen en de behoeften van het kind het vertrekpunt zijn bij het maken van het beleid? Stem op 16 december om 4 uur 's middags af op www.dezwijger.nl/programma/door-de-ogen-van-bestuurders. Deelname is gratis, wel reserveren. De Hongerige Stad. Ook op woensdag vanuit Pakhuis De Zwijger een avond over de Hongerige Stad. 2020 wordt door de bril van ons voedselsysteem besproken. 2020 is het jaar van de korte ketens, support your locals, boerenprotesten en stikstof. Wat betekenen de globale, nationale en lokale maatschappelijke ontwikkelingen voor ons voedselsysteem en onze eetcultuur? Wat hebben we omgegooid, geleerd en wat kan beter? Een gesprek met nationale en internationale gasten over het voedseljaar 2020. Ga naar de website van Pakhuis De Zwijger en reserveer. Mededelingen. Het ouderenpanel Aging and Later Life. Het ouderenpanel Aging and Later Life heeft cliëntenbelang Amsterdam gevraagd ouderen op te roepen voor het ouderenpanel Aging and Later Life. Onderzoekers kunnen via dit panel ouderen onder andere vragen om deel te nemen aan de opzet van een onderzoek, het onderzoek zelf en het communiceren van de uitkomsten van het onderzoek. Heeft u belangstelling? Mail dan naar b.jurien-zaal@amsterdamumc.nl of bel naar 020-444-8320. Tozo-aanvrager vraagt om hulp, ombudsman. De ombudsman Metropool Amsterdam ontvangt helaas klachten over de aanvraag van de Tozo-pakketten. Zo lukt het vaak niet om de afdeling te bereiken. Als het dan uiteindelijk lukt, blijkt de aanvraag te laat. Een andere aanvrager vroeg Tozo 2 aan, waarbij het inkomen van de partner wordt meegeteld. Deze woont op zichzelf, waardoor er geen sprake is van gezamenlijke huishouding. Door bemiddeling van de ombudsman zijn beide aanvragen uiteindelijk correct behandeld. Hij heeft begrip voor de drukte, maar vindt dat de afdeling echter beter bereikbaar moet zijn. Heeft u te maken met soortgelijke klachten? Meld u dan bij www.ombudsmanmetropool.nl. Tot zover de agenda en mededelingen van donderdag 10 december 2020.
Dankjewel, Michiel. We zijn weer helemaal bijgepraat. We gaan nu praten met Lydia van der Weijden. Welkom in de studio. En Gaia Rodriguez Pereira van de Bascule. Ja, ook welkom in de studio. Fijn dat jullie tijd hebben weten vrij te maken om te praten over problemen met praten. Ik begin met Lydia. Wanneer spreek je van stotteren? Want jij houdt je bezig, of je had zelf last van stotteren. En je...
Ja, dat klopt. Nou, yeah. En soms ook nog wel steeds een beetje. Maar lang niet meer zoveel als vroeger. En ja, ik ga er op een heel andere manier mee om. Daar spreek je van, het is een stoornis in de vloeiendheid van het spreken. Wanneer er veel haperingen zijn in de spraak. Verlengingen, blokkades, blijven hangen op bepaalde letters. Dan spreek je dus van stotteren.
Ja.
Het is bij mijzelf eerder wat pauzes. Plotseling dus in een zin. Of ja, het gebruik van het woordje of um.
Ja, ja.
En wat ook nog heel typerend is, is dat mensen dit niet onder controle hebben.
Ja.
Ja, het wordt dus wel vaak gezegd, ja, maar ik stotter ook wel eens. Maar de meeste mensen die kunnen dat dus uitsluiten als ze dat willen. Als ze zich daarop focussen, als je stottert.
Ja.
Kan het gewoon dus altijd zomaar dus opkomen, ja. Zonder dat je dat zelf wil.
Ja, oké. Okay. Ja. En wat is de bron van het stotteren? Waardoor stotteren mensen?
Nou, het ontstaat omdat spreken, het is eigenlijk iets heel erg ingewikkelds. Er zijn heel veel dingen die dan allemaal tegelijkertijd bij elkaar moeten komen. Wat je denkt, wat je dus wilt zeggen, de ademhaling, de spieren in je wangen, in je keel, in je tong. Ja, dat is een verschrikkelijk ingewikkeld mechanisme. Ja, dat moet dus allemaal eens op elkaar afgestemd zijn. Ja. En bij mensen die stotteren,
is dat niet
zit daar een kleine hapering in. En ja, dan kan het wel eens misgaan.
Ja.
En, ik vind het eigenlijk een wonder dat het bij de meeste mensen zo ontzettend goed gaat. Als je bedenkt hoeveel dat erbij komt kijken. En ik wil ook nog even aanvullen op net. Hè.
Mm-hmm.
Stotteren, dat is dus die haperingen, et cetera. Dat is het topje van de ijsberg. Dat is wat je ziet. En dan is er ook nog een heel erg groot stuk onder het water, zeg maar. Hè? Wat er dus verborgen is. En dat is de spreekangst. Hè? Wat mensen dus vaak hebben. Dat wat ze niet zeggen. En vaak is dat nog heel veel groter dan wat je dus wel ziet.
Ja, ja. Ja, ja. Gaia, jij houdt je bezig met selectief mutisme. Kun je kort uitleggen wat het inhoudt?
Nou, selectief mutisme houdt in dat je wel heel goed kan praten, maar dat je het in sommige situaties niet durft. Dus we zien veel kinderen bij de bascule die heel goed thuis kunnen praten. Soms ook kunnen schreeuwen of zingen, maar dan in bepaalde situaties, bijvoorbeeld op school of met andere familieleden of vrienden, het dan echt niet durven en het dan te spannend vinden om te praten.
Ja. En wat maakt, bedoel, je hebt het over durven. Heeft dat te maken met angst of onwennigheid? Of...
Nou, het klopt inderdaad. Selectief mutisme is een angststoornis. Dus dat betekent dat, dat die angst zich uit door het niet praten in sommige situaties.
Ja. Dus dan gaat het er eigenlijk om die andere situaties. Maar dan komen we straks wel op veiliger te maken.
Dat zou kunnen inderdaad. Ja.
Ja. Oké. Okay. Lydia, je hebt zelf last gehad van stotteren. Wanneer begon dat in je leven?
Dat begon bij mij toen ik een jaar of 12 was. Toen ik van de lagere naar de middelbare school ging. Ja, dat vond ik een hele spannende overgang. En met beurten in de klas begon het. Ja.
Zo, ja. En zijn er nou in jouw familie meer mensen die er last van hebben?
Nee, dat komt helemaal niet voor. Het is dus ook wel vreemd dat het bij mij zo ontzettend laat ontstond. Want het is meestal begint het al als kinderen een jaar of 4 of 5 zijn.
Ja.
Of nog wat jonger zelfs.
Nog jonger?
Ja.
Ja, ja. En zoals bij jou begint het bij die overgang van basis naar middelbaar. Is dat ook een moment dat veel meer kinderen daar last van hebben? Of weet je dat niet?
Niet specifiek dan. Of althans, dat weet ik niet. Maar het is wel heel vaak dat het begint in een spannende situaties. Een spannende situatie.
Ja.
Ja.
En wat mij vaak verbaast, maar daar heb jij vast een goede uitleg voor, dat je soms iemand op de tv enorm ziet stotteren en met heel veel moeite toch, en dat vind ik ontzettend knap, blijft zitten om er verhaal te doen. En 5 minuten later staat diegene de Sterren van de Hemel te zingen.
Ja, dat
Hoe kan dat? Hoe kan dat? Is dat?
Nou, ja, er zijn een heleboel factoren. Vaak is het ook al zo dat diegene als hij of zij zingt zich gewoon heel erg zeker voelt. Er wordt dan dus niet nagedacht dus over woorden die dus misschien dus moeilijk zijn. En met een beetje enge letters. En de middenriefspier, die verantwoordelijk is voor de ademhaling, die gaat bij het zingen ja, ook heel erg vloeiend omhoog.
Ah, is dat
waardoor het? Er niet wordt gestotterd.
Ja, ja. Maar stel nou dat een zangeres niet bekend is met de tekst die ze moet zingen. Kan het dan zijn dat ja, ze wel gaat stotteren?
Ja, kan het zeker zo zijn. Zeker, zeker.
Ja, ja.
Ja. Ja. Ja, want er zijn ook echt wel mensen die stotteren als ze zingen.
Ja.
Ja, als okay. je het eng vindt, als je niet goed durft te beginnen, kan.
Ja. Ja. En hoeveel mensen kampen eigenlijk met stotteren? Zijn er cijfers over?
Ja, het zijn er in Nederland zo'n 170.000 en wereldwijd 60 miljoen.
Zo. Ja. Wat enorm veel.
Ja, best.
Best, ja, ja. Zeker weten. Wat je vaak ziet in gezelschap, tenminste, dat valt mij op. Als iemand stottert, dan krijgt degene die naast degene zit die stottert de neiging om iets af te maken of iets voor te zeggen. Helpt dat?
Dat ligt heel erg aan de persoon. De ene die vindt het wel fijn, ja, omdat ze dan eens wordt geholpen. En iemand anders die baalt er juist heel erg van. En ja, die vindt het storend. Ja, die voelt zich niet serieus genomen. Ja. Dus ja, dat hangt er helemaal vanaf.
Ja, ja.
Het is best om het gewoon altijd even te checken. Als je die neiging hebt, check eventjes of die ander dat prettig vindt of niet.
Ja. Ik heb zelf het idee dat iemand dan alleen maar nog opgejaagder raakt. Ja, zo dat... van, ik ben niet vlot genoeg, dus ja. ik moet. En nog meer gaat stotteren ja. daardoor.
Ja. Ja. Ja, dat kan zeker.
Maar het is niet raar om dat te vragen.
Nee hoor, nee. Nee, nee.
Nee.
Ik vind zelf, er zijn maar heel weinig mensen die er dus echt iets over zeggen. En vaak is dat juist heel prettig.
Ja.
Haalt de spanning weg, dus... Ja, snij het maar gewoon.
Ja, ja.
Van, goh, wat is voor jou prettig?
Ja, liever dat dan dat de dood stil is.
Ja.
Ja, ja. Wat heb je nou voor een... toen jij zelf stotterde of in situaties waarin je misschien denkt van... Oh, het komt er weer aan. Wat voor trucjes heb je bedacht voor jezelf? Om dat stotteren of te camoufleren of te verminderen?
Ik had vroeger echt... heel erg veel trucjes van even kuchen, van vreemd bewegen. Ja, van even bewegen met mijn voet, van andere woorden zeggen. Van, ja, van doen alsof ik het niet meer wist, alsof ik iets was vergeten.
Oh, ja.
Ja, dat zijn dus allemaal trucjes om het te, ja, om het, te camoufleren. Dat,
ja.
Dat is ontzettend breed.
Ja. Dus en bepaalde woorden ga je dan ook uit de weg?
Ja, dat heb ik zelf heb ik dat nooit zo heel erg gehad, omdat ik niet echt stotter op bepaalde woorden. Maar ja.
Ja.
Veel mensen wel.
Ja,
inderdaad.
Ja, ja.
Ja, die hebben het met bepaalde letters. En ja, dan zoeken ze dus naar een synoniem.
Ja, in het woordenboek heel snel. Ja.
En ze zijn ontzettend inventief. Meestal ja. mensen die stotteren heel, heel erg inventief.
Ja, zeker. Nou, ga ja. Ja, we hebben het met jou over selectief mutisme. En wanneer hoorde jij daar voor het eerst van?
Nou, zelf hoorde ik eigenlijk voor het eerst van selectief mutisme. Toen ik daarover las in de bijlage in de Volkskrant. Toen ik op de middelbare school zat nog. En ik was toen eigenlijk gelijk al heel erg gegrepen door dit onderwerp. En ik ben me er steeds in blijven verdiepen. En toevallig kwam ik er tijdens mijn stage bij de bascule weer mee in aanraking. En nu is het zelfs zo dat ik betrokken ben bij wetenschappelijk onderzoek naar selectief mutisme. Omdat er in Nederland nog geen vragenlijst beschikbaar is om dat goed te kunnen meten. En goed ja. het spreekgedrag te kunnen screenen. En daarom doe ik daar nu ook onderzoek naar. Om kinderen met selectief mutisme beter te kunnen helpen.
Ja. En is er bij dat selectief mutisme sprake van een fysieke blokkade of een stoornis?
Nou, selectief mutisme is een angststoornis. Dus dat betekent dat kinderen wel heel goed kunnen praten, maar het dus soms eigenlijk blokkeren en het dan niet durven. Nou, we zagen laatst bijvoorbeeld een jongetje bij ons in de spreekkamer die op school uit het klimrek was gevallen en zijn pols had gebroken. En zelfs toen niet met geluid durfde te huilen. Dus toen stil onder het klimrek is blijven liggen totdat iemand zag dat hij zijn pols had gebroken. Ja.
Ja, vreselijk. Ja. En hoeveel kinderen hebben daar last van?
Nou, in Nederland weten we nog niet heel goed hoe vaak selectief mutisme voorkomt. Maar als we kijken naar de internationale cijfers op dit gebied, dan zouden we kunnen inschatten dat in Nederland ongeveer 240.000 kinderen daarmee te maken hebben of daarmee te maken hebben gehad.
Zo. Nou, dat is ook pittig.
Ja, ja, het kan heel belemmerend zijn.
Ja, zeker. En helpt het dan als een klas een kind gaat voorzeggen of zit aan te moedigen om wat te zeggen? Of helpt het, werkt het averechts?
Nou, we zien heel vaak dat klasgenoten of ouders of andere familieleden voor het kind praten. En dat is dan natuurlijk heel goed bedoeld om iemand te helpen. Maar wat het heel lastig maakt is dat je iemand eigenlijk helpt met het vermijden van waar diegene bang voor is. Dus op korte termijn maakt het de situatie makkelijker, omdat je dan dus niet zelf die angst hoeft aan te gaan. Maar op lange termijn wordt het dan juist steeds moeilijker, omdat het steeds moeilijker wordt om dat te doorbreken.
Ja, ik zag ook op een filmpje wat hierover ging, dat een kind dan iets ging opschrijven en dat dan toonde aan de juffrouw in de klas. Ik denk, ja, dat het is een acute oplossing voor een langdurig probleem.
Ja, dat klopt. En soms zien we ook wel dat kinderen daardoor zo angstig zijn in de directe communicatie dat ze ook niet durven te schrijven. Dus soms durven kinderen dat wel en dan kan het inderdaad een tijdelijke oplossing zijn.
Ja, maar loopt een kind toch ook niet een enorme ontwikkelingsachterstand op?
Nou, vaak zijn deze kinderen inderdaad ook heel inventief en vinden ze toch wel wegen om zich er omheen te bewegen. Maar soms is het inderdaad zo dat ze daardoor achterlopen op school of moeten zakken in niveau. Of dat scholen zeggen, we weten niet of dit kind wel over kan, want we weten niet of hij of zij het wel snapt, omdat we niet met het kind kunnen praten.
Ja.
Dus in die zin kan het zeker problemen opleveren voor de ontwikkeling.
Ja. En zijn er ook wel eens kinderen die bijvoorbeeld in een klas van een juffrouw apart of een meester apart les hebben? Dat dat dan wel werkt?
Het verschilt inderdaad heel erg per kind. Soms durven kinderen wel één op één iets te zeggen of non-verbaal te reageren. Dus knikken of wijzen of nee schudden bijvoorbeeld. Maar ja, niet in alle gevallen durven ze dat.
Nee. En wat zijn nou dingen waarvan jij ziet dat ouders die doen, waarvan je denkt dat is een kansloze exercitie?
Nou, soms vertellen ouders of andere verzorgers ons dat ze heel gefrustreerd of bezorgd zijn over niet durven praten bij dat kind. En ze voelen zich echt heel machteloos. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Maar soms horen we ook dat ouders of leerkrachten of pedagogische medewerkers hebben geprobeerd om het kind te dwingen om te praten. Bijvoorbeeld door boos te worden of het kind iets te ontzeggen. Bijvoorbeeld te zeggen van als je niet vertelt wat je op je brood wil, dan krijg je helemaal niks. En we weten wel dat dwingen en boos worden eigenlijk niet werkt. En dat de angst daardoor ook soms groter kan worden.
Ja, ja. En we hebben het nu steeds over kinderen. Maar zijn er ook volwassenen die daar last van hebben?
Nou, bij de bascule zien wij voornamelijk kinderen en jongeren met selectief mutisme. Want de bascule is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Dus wij zien zelf over het algemeen geen volwassenen. Maar het zou wel voor kunnen komen.
Ja, ja, duidelijk. Nou, we gaan nu even naar een muziekje luisteren. En dan komen we straks weer bij jullie terug. Na de column van Toon. Ja, dit was het nummer Words van F.R. David. Een nummer uit 1981. En het werd oorspronkelijk alleen uitgebracht in Frankrijk en Monaco in de winter van 1981. Later in geheel Europa. En werd het een knots van een hit in Duitsland, Zwitserland, Zweden, Oostenrijk en Noorwegen. En in Nederland kwam die op nummer 2 in 1982. We gaan nu luisteren naar de column van Toon van der A, onze trouwe columnist. Met de titel Probleemplassen. Toon, ga je gang.
Lang geleden kwam ik eens een bevriend stel tegen dat me giechelend een folder in mijn handen stopte. Is dit iets voor jou? Hihi. Het bleek een folder te zijn over incontinentiemateriaal, zeg maar volwassenenluiers. Ik kon er niet erg om lachen. Gedeeltelijk doordat ik bijgelovig bang was om het dan zelf te krijgen. Ik heb toen dus niet gelachen. Maar evengoed liep ik begin dit jaar een blaasontsteking op. Met hevige incontinentie. Urine-incontinentie wel te verstaan, want er bestaat ook ontlastingsincontinentie. Die natte ramp die bestaat in verschillende vormen en gradaties. Bijvoorbeeld plotselinge aandrang met veel plas. Soms nog net in de pot, maar soms ook ervoor. Of om de paar minuten. Een hevige aandrang die niets of maar een paar druppeltjes oplevert. Uiteindelijk ook met schrijnende pijn en dat de hele dag door, werkelijk gekmakend. Gelukkig was mijn ontsteking goed te verhelpen met antibiotica. Oh, wat een opluchting. Helaas komt het af en toe in gematigde vorm bij me terug. Ik ben dus min of meer permanent incontinent. Dat is dus iets anders dan incontinent permanent, want dan hebt u gewoon een kapsel dat lekt. Als kind heb ik een tijdje aan bedplassen gedaan. Tja, je moet toch wat, hè? Dus op mijn matras lag onder het laken een zeiltje. Gelukkig hoefde ik in de klas niet steeds een plasminuut aan de juf of meester te vragen. Laat staan lopende toestemming hebben om te allen tijden weg te rennen. Want dan kun je behoorlijk gepest worden. Ik denk dat noodplassen bij pestkoppen ongeveer wel bovenaan staat, samen met stotteren. Daarna aanbijen, scheelzien, dikke bril of rood haar. Met dat rode haar is het inmiddels helemaal goed gekomen, dus er is hoop voor alle natte broekers. Intussen vormen incontinentie en plassen in het algemeen nog wel een taboe-onderwerp, waarover je zelden of nooit bijvoorbeeld een columnist hoort. Ik heb zelfs even overwogen om in deze column een minuut stilte in te lassen, zodat u thuis bij de thee even naar hartelust kunt schateren over mijn zielige gezeik. Foei toch? Nou ja, u had ook een plaspauze kunnen nemen, uiteraard. Taboe of niet, urine is in het verleden een nuttige vloeistof gebleken. Zwangere vrouwen leverden ze in ten behoeve van de farmaceutische industrie. Of misschien gebeurt dat vandaag nog steeds. Grote hoeveelheden mannen- en stierenpis schijnen te zijn gebruikt bij de bewerking van textiel. Ik meen wol. En urine schijnt goed te helpen tegen kwallenbeten. Ik snap dan ook niet dat strandpavillons het in het seizoen niet per flesje aanbieden aan onfortuinlijke badgasten. Gewoon uit het schap naast de frisdranken. Nu hebben we het nog niet gehad over wildplassers, maar die asociale vrije jongens moeten niet door aandacht gestimuleerd worden. Wel wil ik eindigen met een tip voor een andere categorie probleemplassers, namelijk mannen die ook met de beste wil niet recht in de pot kunnen mikken en toch per se staande willen urineren. Wel nu heren, plas eerst in een shampootje, goed dichtbij houden en giet dat vervolgens leeg in de pot. Wel eerst even de sham eruit opeten, hè?
Thank you.
Ja, dit was een stuk van de Duitse componist Richard Strauss. En dat is geen familie van Johan. Die leefde van 1864 tot 1949. Het is gemaakt voor militairen te paard. En het is pure blaasmuziek. Dus dat sluit mooi aan op de column van Toon. En op de wc klinkt het nog beter. Ik ga nu door met het interview met Lydia. En met Gaia zo meteen. Ik begin weer met Lydia. Jij hebt gestotterd. Hoe heb je jezelf daarvan afgeholpen?
Nou, dat is eigenlijk een heel lang proces geweest. Van bijna 40 jaar. Verschillende therapieën wel gedaan. Ja, en het allergrootste is toch wel steeds meer zelfvertrouwen krijgen. Me steeds minder druk maken over het stotteren. Steeds lekkerder in mijn vel komen te zitten. En nog weer een laatste setje ook met de opleiding die ik nu net heb gevolgd van NLP.
Ja.
En levenservaring, alles bij elkaar.
Ja. Maar je zegt lekker beter in mijn vel komen zitten. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Wat ik dus eerder zei, hè, een heel erg groot onderdeel van het stotteren is dat stuk onder het water. Dat stuk ijs van angst, van je minder waardig voelen, je schamen, situaties uit de weg gaan, waardoor het erger wordt. En ja, door toch wel steeds allemaal dingen te doen, zelfvertrouwen op andere vlakken op te doen. Ja, en steeds meer te denken van, dan is het maar zo dat ik af en toe stotter.
Ja.
Is het ook eigenlijk wel steeds minder geworden. Naast, ook dus wel... wat therapieën die me dus ook wel hebben geholpen.
Ja, zeker. Je bent nu afgestudeerd aan die NLP.
Ja.
Neurolinguistisch programmeren. Kun je in een notendop...
Ja, ik ben coach geworden, ja. Ja, oh, je... mijn coachopleiding, ja.
Kun je in een notendop vertellen wat het is?
Ja, het is een toolbox technieken. Om te onderzoeken... hoe je tegen de wereld aankijkt en hoe je dat ook kunt veranderen als dat prettig is. En ik geef een heel klein voorbeeld ervan.
Graag. Daar
heb ik net over nagedacht in de auto. Ik denk, wat snapt nou iedereen? Sommige mensen zijn heel erg bang voor spinnen. Andere mensen helemaal niet. Het ligt dus helemaal niet aan de spin zelf. Maar hoe mensen daar dus tegenaan kijken. Wat ze zichzelf vertellen over de spin. Wat voor beeld dat ze daarvan hebben. Hè? Als ze hun ogen sluiten zien ze dan een verschrikkelijk groot harig monster. Met een gemeen bekkie. Ja, of denken ze gewoon van het is een insect. En dat zorgt ervoor hoe je tegen zo'n spin aankijkt. Dus het gaat dus niet om het veranderen van de werkelijkheid. Maar het gaat om het veranderen van de subjectieve ervaring.
Ja, dus ja. Dat je dat stotteren misschien wat minder belangrijk laat zijn in je leven?
Dit is dat NLP in het algemeen, zeg maar. En als coach richt ik me er dus inderdaad op om mensen te leren hoe ze dus anders daarnaar kunnen kijken en hoe ze er ook anders mee om kunnen gaan. En hoe ze meer zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. Wat ze, ze aan de angst kunnen doen, et cetera.
Nou ja. Is dat lijkt dat op die cognitieve gedragstherapie? Dat je anders...
Daar heeft het wel bepaalde raakvlakken mee. Maar het is toch ook wel weer heel erg anders.
Nou,
ja.
Oké. En waar begin je mee in zo'n behandeling? Moet iemand oefeningen doen? Of...
Nou, nee. Het is eigenlijk als eerste onderzoeken. Wat gebeurt er als iemand stottert? En wat voor gevoel heeft iemand daarbij? En hoe houdt diegene dat stotteren zelf ook in stand? Bijvoorbeeld door zichzelf er heel erg bang voor te maken. Door steeds allemaal rampscenario's in zijn hoofd dus af te spelen. Hoe het dus allemaal mis kan gaan. Te onderzoeken wat voor houding dat iemand heeft als hij stottert. Als je in elkaar krimpt. Hè? Ja, dan voel je dus al dus niet zelfverzekerd. Dus ja, dat is ook de houding, dat is belangrijk. De manier van kijken.
Ja, ja. Worden daar nog andere mensen bij betrokken? Iemand, bijvoorbeeld iemand die een relatie heeft, dat diegene ook meekomt bij jou?
Dat kan, maar niet in eerste instantie.
Nee. En is iedereen te behandelen?
Ja, zeker. Zeker, ja. Ja, ik richt mij dus niet zozeer op de aspecten van het stotteren die je als buitenstaander ziet. De haperingen. Ik richt mij dus op het onderste deel dus van de ijsberg. Op de angst die iemand heeft. Op het, ja, het
zeg maar de bron van...
Ja, inderdaad. Op hoe je er tegenaan kijkt. Ja, en dan kan iedereen... Kijk, iemand die er al heel erg makkelijk mee omgaat, die komt niet bij mij. Maar als je er dus niet makkelijk mee omgaat, ja, dan is er dus altijd iets aan te doen. Ja, om er toch op een andere manier naar te gaan kijken.
Ja. En je had het voor de column over... dat er spieren op een bepaalde manier worden aangespannen.
Ja.
Kun je daar nog iets mee door die te leren ontspannen?
Nou, een algemeen gevoel van rust en ontspanning. Ja, dat zal natuurlijk altijd... Het zal heel erg helpen. Maar dat er dus een bepaalde hapering zit... ergens in dat hele samenspel... wat er dus bij het spreken hoort, daar is eigenlijk niet zoveel aan te doen.
Nee.
Ja, het is een bepaalde gevoeligheid die blijft, maar ja, daar kun je dus wel dus anders mee leren omgaan.
Ja.
En als je er geen stress over hebt, ja, dan gaat het ook veel beter.
Ja, dan is het oké. Ja. Ja. Hoe komen mensen bij jou terecht? Hoe vinden ze jou?
Bijvoorbeeld via het radioprogramma.
Ja, maar heb je dan nog een website of een Facebookpagina? Of?
Ja, ik heb een website, maar ik ben nu een aantal maanden geleden ben ik begonnen. Ik heb mijn website nu net aangepast. Ik heb de coachopleiding dus net afgerond.
Ja.
En hoe heet je? Ik heb een artikel geschreven in het blad Santé over mijn eigen verleden met stotteren, et cetera.
Ja, en hoe heet je website?
Dat is mijn naam en mijn achternaam. Lydia van der Weijden.
Oké. Die zetten we straks ook op Facebook.
Ja.
Van de radio. En wordt de behandeling bij jou vergoed?
Nee, dat wordt helaas niet vergoed.
Nee. Oké. Dan weten we dat. Ja. Oké. Gaia, jij werkt bij de Bascule. En we hebben het over selectief mutisme. Hoe wordt het vastgesteld?
Om selectief mutisme goed vast te kunnen stellen, hebben we eigenlijk ook goede instrumenten nodig om dat te kunnen doen. Dus we verzamelen eigenlijk heel veel informatie van mensen die het kind goed kennen en die om het kind heen staan. Dus we stellen bijvoorbeeld veel vragen aan de ouders en ook aan de leerkrachten van het kind. En we doen een spelobservatie om iets meer te kunnen weten over hoe het kind zich gedraagt. En soms kunnen we ook informatie van het kind zelf krijgen als hij of zij durft om te knikken, te schudden of te wijzen. Maar we gebruiken ook de selectief mutisme vragenlijst. En die zijn we nu ook aan het onderzoeken in Nederland om te kijken of die goed werkt. Zodat die ook beter beschikbaar kan worden gemaakt door mensen die met kinderen werken.
Oké, en dat is dat onderzoek waar je het over had.
Ja, dat klopt.
En dat is een vragenlijst. Waar komt die vandaan? Uit Amerika of zo?
Ja, de selectief mutisme vragenlijst die is al onderzocht in Amerika en in Scandinavië. Maar in Nederland is er nog geen goede vragenlijst voorhanden die precies het spreekgedrag van kinderen in kaart brengt. En daarom zijn we nu ook bezig om een vragenlijst te onderzoeken. Want we willen zeker weten dat die vragenlijst precies meet wat wij willen meten. En om dat goed te kunnen doen, daarom hebben we dan kinderen nodig met selectief mutisme. Maar ook kinderen zonder selectief mutisme. Dus die wel durven te praten. Zodat we goed kunnen kijken of die vragenlijst nou goed werkt. En daarom vragen we ook aan ouders met kinderen zonder selectief mutisme. Om ons daarbij te helpen. En die vragenlijst ook in te vullen.
Ja. En kan iedereen daar verder aan meedoen?
Ja.
Ja? En wat kost het aan tijd? En waar doen die mensen? Kun je de mensen dat thuis doen? Of?
Ja, dat klopt. Ouders met kinderen zonder selectief mutisme kunnen meedoen met ons om die vragenlijst te onderzoeken. Dat kunnen ze vanuit huis doen door online twee vragenlijsten in te vullen en een telefonisch interview met een van onze medewerkers te doen van het selectief mutisme onderzoek. In totaal duurt dat ongeveer 30 tot 45 minuten, dus het thuis invullen en het telefonisch interview bij elkaar. Mensen hoeven daarvoor niet naar de bascule te komen. Maar als ze mee willen doen, kunnen ze een mailtje sturen naar selectiefmutisme@debascule.com of het algemene nummer van de bascule bellen en naar mij, naar Gaia, vragen.
Nou, heel goed.
Ja.
Ja. En krijgen die mensen die meedoen ook nog een verslag van wat er uitgekomen is?
Nou, als je wetenschappelijk onderzoek doet, dan is het eigenlijk niet mogelijk om op individueel niveau daarnaar te kijken. Maar wat we wel natuurlijk graag doen, is als ons iets opvalt uit die vragenlijst, als we dus denken van, goh, misschien heeft dit kind wel hulp nodig, dan koppelen we dat natuurlijk wel terug aan de ouders.
Ja, nou, dat is wel heel goed. Het is ook nog een verkapt preventief middel.
Ja, we vinden het inderdaad belangrijk om ook goed te kijken.
Ja, zeker. Wat kun je daar nou aan doen, aan dat selectieve mutisme? Wat heb je voor een behandeling?
Nou, selectief mutisme is goed te behandelen met gedragstherapie. En dat houdt in dat wij naar de plek toe gaan waar de kinderen het moeilijkst vinden. Dus of naar de school of naar het kinderdagverblijf. En dat we daar in hele kleine stapjes oefenen met het leren durven praten. En het met als einddoel dus meedoen met het kringgesprek in de klas bijvoorbeeld. Dus verbaal te durven reageren op de leerkracht.
Ja, en neem je dan ook een kind apart uit die klas? Jij bent dan natuurlijk ook een vreemde anders die binnenkomt.
Precies, we beginnen eerst buiten de klas, één op één met het kind. En gaandeweg halen we er dan steeds meer klasgenootjes bij. Of oefenen we met andere mensen op school en met de leerkracht één op één. En dan werken we eigenlijk steeds meer toe naar durven praten in groepjes of in de klas. En uiteindelijk met alle medeleerlingen erbij.
Ja, dan heb je wel eens kinderen waar je helemaal wanhopig van wordt, waarbij niks werkt?
Nou, de bascule is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met hele ingewikkelde psychische problemen. En daarom bespreken we ook regelmatig alle lopende behandelingen in ons behandelteam. En dat doen we ook met de selectief mutisme behandelingen. Zo kunnen we als behandelaar elkaar ook helpen en goed met elkaar meedenken. En dat is handig omdat we allemaal weer andere ervaringen hebben. En we weten dat bij deze kinderen therapeutenwisselingen extra moeilijk kunnen zijn. Dus daarom houden we heel lang vol, zelfs als het soms langzaam lijkt te gaan. Kleine stapjes zijn natuurlijk ook stapjes. En daarom vinden we het heel belangrijk om altijd een positieve houding te hebben. En met elkaar mee te denken hoe we alle behandelingen kunnen laten slagen.
Ja, ja. En hoe betrekken jullie, je hebt het gehad over school. Hoe betrek je de ouders en de verzorgers? Ga je bijvoorbeeld ook bij die kinderen thuis om te kijken hoe het daar gaat?
Nou, dat is een hele goede vraag. Het is inderdaad heel belangrijk om de ouders en de verzorgers en de school bij de behandeling te betrekken. En daarom geven we ook bij de start van de behandeling een voorlichting aan de leerkracht en de andere betrokkenen op school. En de therapeut komt één keer per week op school om te oefenen. Maar de andere dagen is het natuurlijk ook heel belangrijk dat er geoefend wordt. En dat de leerkracht daar ook in meedoet. Dus daarom begeleiden we de leerkracht daarin en bieden we ook ouderbegeleiding als dat nodig is. Zodat ouders ook weten hoe zij in andere situaties kunnen oefenen met het durven praten. Ja.
En is er al dan voor leerkrachten een soort lespakket gemaakt of een handleiding wat te doen bij?
Nou, er is nog geen officiële handleiding voor. We zijn wel bezig hoe we alle materialen rondom de behandeling en de diagnostiek van selectief mutisme beter kunnen delen met andere mensen. Maar ja, we plannen ook afspraken met de leerkrachten om hen te kunnen begeleiden en hen meer informatie te geven.
Nou ja, ja, heel goed. En wordt er ook wel eens bij ouderavonden aandacht aan besteed?
Nou, toevallig zijn we afgelopen week nog naar een ouderavond geweest. Om ook ouders te informeren. En ook aan hen te vragen of zij misschien ons mee willen helpen met het onderzoek dat we nu doen.
Ja, heel fijn. Wordt de behandeling vergoed?
Nou, de hulpverlening binnen de jeugd GGZ wordt voor kinderen tot 18 jaar door de gemeente betaald. Dus ouders hoeven daar zelf niks voor te betalen.
Nee. En kunnen mensen bij jullie terechtkomen rechtstreeks? Of moet het altijd via de huisarts?
Het is mogelijk om naar de bascule te gaan met een aanmelding van de huisarts of de jeugdarts of via het ouder- en kindteam. Dus als u vermoedt dat een kind of een kind in iemands omgeving last heeft van selectief mutisme, is het altijd goed om hulp te zoeken. Bespreek het bijvoorbeeld met de school of ga naar de huisarts of het ouder- en kindteam. En dan kunnen zij ook helpen met de doorverwijzing naar de bascule.
Oké, duidelijk. En nou, je werkt bij de bascule. En dat selectief mutisme is een onderdeel. Is een van de aandoeningen of stoornissen waarmee iemand kan komen. Welke andere stoornissen worden nog behandeld bij jullie?
Nou, bij de bascule wordt eigenlijk een heel breed scala aan problemen behandeld. Dus we behandelen kinderen en jongeren met complexe psychische problemen, zoals bijvoorbeeld autisme of gedragsproblemen of eetstoornissen, andere angststoornissen, dwangstoornissen of trauma's. En ook als er meerdere problemen tegelijkertijd naast elkaar spelen, dan kan de bascule ook helpen.
Oké, duidelijk. Dankjewel. Lydia, jij bent naast coach, ben je ook journaliste?
Ja, dat klopt.
En waar schrijf je zo al over? Zijn dat medische dingen of zijn dat zoals over stotteren? Of...
Ook, inderdaad. Ja, ik schrijf met name voor vrouwenmagazines, publieksbladen. Ja, over hele uiteenlopende onderwerpen. De ene keer, ja, dan is het een persoonlijk verhaal van iemand, ja, over een nare scheiding bijvoorbeeld. Ja, een andere keer. Ja, dan is het iets medisch, iets...
Nou ja.
Het is heel breed.
En ja. Waar zit je nu op te broeden? Wat nog in je computer zit, maar er nog niet uit is?
Nou, ik ben nu net bezig met het blad van de dierenambulance. En daar ga ik nu zometeen thuis dus ook dus weer mee verder.
Ja.
Daar heb ik de eerste proef van gekregen. Dus ja,
nou,
dat
ja.
is ook iets wat ik doe.
Ja. Maar ben jij dan een vast iemand die door hen wordt benaderd? Of bied je jezelf aan? Of hoe gaat dat?
Bij de dierenambulance, dan maak ik het blad 2 keer per jaar. En bij andere bladen, ik schrijf bijvoorbeeld voor de Margriet, de Linda, Viva, dat soort bladen. Soms doe ik bepaalde rubrieken elke week. Ja, en een andere keer, ja. En dan stel ik dus zelf iets voor. Of ze vragen mij inderdaad. Ja, dat kan ook.
Ja, hartstikke fijn. Ja. En jij bent onderzoeker. Ben je ook behandelaar?
Ja, ik ben inderdaad en orthopedagoog bij de bascule. En ik doe daarnaast ook onderzoek naar selectief mutisme.
En is het zeg maar 50-50 qua tijd?
Nee, ik hou me wel het grootste gedeelte van de week bezig met het onderzoek. En daarnaast zie ik ook heel veel kinderen voor intakes en diagnostiek en soms ook voor behandeling.
Nou, die doe je ook.
Ja.
Ja, hartstikke fijn. Ja, ik had ook nog een vraag eigenlijk aan beide. Van, merk je dat er een relatie is tussen dat stotteren of dat selectief mutisme en eenzaamheid, Lydia?
Ik denk dat er heel veel mensen die stotteren ergens in hun leven ook wel eens kampen met een bepaalde eenzaamheid. Het is best wel zwaar als je van alles in je hoofd hebt en je wilt het wel zeggen. Het lukt niet.
Ja.
Dat kan je heel eenzaam maken. Maar goed, dat ligt er natuurlijk ook wel helemaal aan hoe het in me omgaat.
Ja.
Of je je laat belemmeren. Of je er dus over kunt praten met mensen. Ja.
Ja.
Of je dat ook durft. Ik heb bijvoorbeeld zelf, heb ik denk ik tot mijn 30ste, nooit over stotteren gesproken. Wat het voor mij betekende. En dat doe ik nu wel.
Ja,
en, dat scheelt heel veel.
Ja, dus, precies.
Ik ben zeker niet mee eens.
Oh, heel goed. En jij, kun je daar iets over zeggen?
Nou, het verschilt eigenlijk heel erg. Soms zien we kinderen met selectief mutisme die daardoor geen vriendjes hebben en zich dan inderdaad eenzaam voelen. Maar soms zien we ook kinderen die niet praten, maar verder heel vrij zijn. Dus wel contact maken met andere kinderen en spelen en veel vriendschappen hebben, maar dan alleen zonder te praten. Dus we kijken daar inderdaad wel altijd goed naar. We zijn er alert op.
Ja.
Maar we zien gelukkig soms ook dat kinderen heel veel sociale contacten hebben.
Ja, dat is geweldig. Hartstikke fijn, ja. Mag ik jullie alle twee heel hartelijk danken voor alle informatie. Ik zal het een en ander op Facebook zetten. En ik wens jullie heel veel succes met jullie belangrijke mooie werk. En verder, mensen, kijk op Facebook voor de laatste ontwikkelingen voor wat betreft Radio Signaal. Ook over meer informatie over onze gasten van vandaag. U kunt op de website van Cliëntenbelang en van Radio Signaal veel meer vinden over dingen waar de radio zich mee bezighoudt en Cliëntenbelang ook. Ik wens u een hele fijne en gezonde week toe. En ik zeg tot volgende week. Dag!
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal. Op Radio Salto.